Vandaag in aflevering 28 van de Spel op Tafel podcast, aan de slag als content creator. Welkom bij Spel op Tafel, de bordspellenpodcast van Nederland en Vlaanderen. Met alles over bordspellen, beurzen, nieuwtjes enzovoort. Mijn naam is Dave en ik heb te veel spellen, net als jij. Volgende week in deze podcast de ontkenningsfase, maar daar gaat het nu even niet over.
Spel op Tafel. Bordspellen in Nederland en België.
Voordat ik verder ga, ik noem dit dus de bordspellenpodcast van Nederland en België. Maar dat is misschien een beetje uit de hoogte, want luister hier eens naar.
Dit is de Nederlandse bordspellenpodcast.
Karton.
Ja, je hoort een stukje van Karton. Ook de bordspellenpodcast van Nederland. Een podcast van Spellejelle en Koning Bordspel, die luistert naar de naam Luc, eigenaar van de gelijknamige bordspelwinkel in Amersfoort. En eens in de zoveel tijd bespreken ze wat ze gespeeld hebben, gaan ze dieper in op een onderwerp uit de bordspellenwereld. En ze staan ook nog eens een keer op YouTube, dus daar kan je ze ook zien. Zoek maar op Spellejelle, daar kom je vanzelf bij Karton uit. Maar er is dus wel een probleem, want we kunnen natuurlijk niet allebei de bordspellenpodcast van Nederland zijn. Oh, wacht eens even.
Welkom bij de 13e aflevering van Karton, de Nederlandse bordspellenpodcast.
Ja, kijk eens even. Ik noem Spel op Tafel dus de bordspellenpodcast van Nederland en Vlaanderen. Ha, ja, nou heb ik ze hoor. Nee, zonder dolle. Het zal mij een biet schelen wie zich nou de bordspellenpodcast van Nederland mag noemen. Luister gerust eens naar deze content creators op YouTube of een van de andere mogelijkheden. Want ze zitten bijvoorbeeld ook op Spotify. Zoek maar gewoon op Karton, bordspel, kom je er vanzelf. Over content creators gesproken, daar gaat het vandaag over in aflevering 28 van de Spel op Tafel podcast. Wat is dat nou precies, zo'n content creator? Nou ja, dat is een nodeloze Engelse term voor iemand die stukjes maakt. En of dat nou reviews zijn op het internet over linksgedraaide karamelmuffins of een podcast over bordspellen, het kan dus allemaal. Voordat we internet hadden, had je in feite ook al content creators. Denk aan televisiemakers, journalisten enzovoort. Maar door de opkomst van internet, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok enzovoort is het aantal content creators explosief toegenomen. Dat kan ook, want niet alleen het aantal gebruikers is fors toegenomen, die de hele dag zitten te swipen op Facebook en TikTok, maar tegelijkertijd heb je tegenwoordig ook maar alleen een PC, laptop of een telefoon nodig om aan de slag te gaan. Dan heb je natuurlijk aan de ene kant heb je Tante Mien die af en toe een foto op Insta zet en zichzelf meteen content creator mag noemen. In feite is dat ook zo. Maar daarnaast heb je natuurlijk ook de mensen die vanuit liefde voor het onderwerp reviews schrijven, podcasts opnemen of de meest geweldige foto's maken. En dan heb je nog een categorie. De mensen die het echt professioneel aan willen pakken. En dan heb ik het niet alleen qua niveau, maar ook als professie. Geld verdienen als content creator. Bijvoorbeeld in de bordspellenwereld. Hans Lemmers, de man achter Spellenwijs, die probeerde het een tijdje. Ja, het was nog steeds een hobby, maar het ging ook over inkomsten, bezoekerscijfers, linkjes naar websites die geld opleveren als iemand een spel koopt, van alles dus.
Dus als ik advertentieinkomsten opdeel, dan heb je eigenlijk affiliate-inkomsten. Dan moet je denken aan iemand klikt via een linkje op mijn website naar een specifieke webshop. Dat kan een gigant als Bol zijn, maar ook bijvoorbeeld een spellenwinkel.nl, gewoon een speciaalzaak. En als iemand daar dan binnen zoveel tijd iets koopt, dan krijg ik daar een commissie voor, een vergoeding.
De vraag is natuurlijk, hoeveel levert dat content maken nou precies op? En kan je ervan rondkomen? Het antwoord krijg je zometeen in de grote sprong. Maar dat is niet het enige vandaag in de aflevering van Spel op Tafel. Gastrecensent Karsten gaat smijten met dobbelstenen. Heel veel zelfs bij de bespreking van Cubito's van White Goblin Games. En een vooruitblik op de Spellenparade, een beurs in Tilburg. En natuurlijk weer een bijdrage uit de Spel op Tafel Top 50. De lijst die voor het einde van het jaar klaar moet zijn. En dat gaan we onmogelijk halen. En natuurlijk het Spellennieuws.
Spellennieuws. Het laatste nieuws over bordspellen.
Het spel Wormspan van 99 Games ligt in de winkels. Het spel is een op zichzelf staande spin-off van Wingspan en daarbij gaat het dus niet om vogels, maar om draken. Het was een wereldwijde lancering deze vrijdag en meerdere grote winkels waren meteen door hun voorraad heen. Veel winkels hebben dan ook veel minder geleverd dan dat er besteld waren. Dat was problematisch, omdat sommige van hen in de pre-order wel dezelfde hoeveelheid hadden verkocht. Anderen zijn inmiddels al begonnen met de inschrijving voor een tweede levering later dit jaar. Maar hier en daar is er nog een aantal winkels te vinden dat nog hoeveelheden van Wormspan, deze voorjaarshit, op de plank heeft staan, maar je moet dus wel even goed zoeken. Een artikel over de Wormspan-gekte vind je op speloptafel.nl. Ook in de winkel, dan van White Goblin Games, Cascadia Rolling River en Rolling Hills. Deze flip and roll and ride spellen zijn afgeleide van het hitspel Cascadia, waarbij je tegeltjes en dieren moet koppelen. In de nieuwe versie, die nu dus in de winkel ligt, komen ook dobbelstenen kijken. Beide spellen hebben een unieke eigen inhoud, laten de goblins weten. Geronimo Games kondigt de Nederlandse versie aan van Alpaca. Zoals eerder vermeld in deze podcast is de alpaca objectief gezien het meest schattige diersoort op de wereld. Maar in dit spel kun je nu ook je eigen alpaca boerderij beginnen. Het is een draftingspel, je kunt je alpaca verzameling uitbreiden en daar uiteindelijk punten mee scoren. Ook het spel Rolling Heights van White Goblin Games ligt in de winkel. En in het spel van John D. Clare moet je gebouwen bouwen.
Het is 1925 en je gaat aan de slag als aannemer in Rolling Heights. De metropool breidt zich in razend tempo uit en lucratieve bouwplannen om huizen, parken, wolkenkrabbers en meer te bouwen komen op je af. Gemotiveerd personeel is van levensbelang en iedere beurt rol je om te zien of ze aan het werk gaan of toch liever thuis blijven.
De grondstof en de acties verkrijg je door meeples te gooien. Hoe de meeples in het bakje terechtkomen, nou, bepaalt dan wat je ervoor krijgt. Staande meeples leveren bijvoorbeeld meer op dan poppetjes die op zijn kant belanden. En meeples die liggend in het bakje liggen, die leveren zelfs helemaal niks op. Als het spel vordert, krijg je meer en betere meeples en met de grondstoffen moet je dus gebouwen bouwen. Nine Nine Games kondigt aan Lama Kadabra. Het is een nieuwe versie van het spel Lama van een paar jaar geleden. De bedoeling van het spel is dat je al je kaarten aflegt. Lukt dat niet, dan krijg je minpuntenfiches. Dat verandert dus niet in deze versie. Maar je kan nu ook tijdens een ronde fiches krijgen en ook weer wegspelen naar tegenstanders. Daar zijn speciale kaarten voor. Het spel wordt volgende maand in de winkel verwacht. Ook verwacht bij 99 Games is de Take 5 Jubileum Editie. Het bekende spel van Wolfgang Kramer krijgt een nieuw jubileumjasje met vele extra's en een coöperatieve variant. Aangekondigd door White Goblin Games een Nederlandse versie van Cascadero. In het spel van de grote Reiner Knizia is Cascadero net koning geworden van een verwoest land. Zijn ministers gaan het land in om te proberen om het land te herbouwen en de bevolking te verenigen. En tegelijkertijd proberen die ministers ook in de gunst van de koning te komen. Het spel van Bitewing Games haalde €250.000 op Kickstarter en komt dus ook in het vierde kwartaal uit in het Nederlands bij White Goblin Games. Noorderspel is begonnen met de voorverkoop, dus de beurs is dit jaar op 21 september, zoals altijd in de Martinikerk in Groningen. Kaarten kosten €4,50 en zijn te verkrijgen op de website noorderspel.nl. Tot zover het spellennieuws. Dit weekend is de tweede editie van de Spellenparade. Dat is een spellenbeurs in Tilburg. Nikki Verlaan is van de organisatie. Nikki, goeiedag.
Hoi.
Alweer een beurs in Noord-Brabant. Hè? We hebben net Zuiderspel achter de rug. Kan je de rest van Nederland niet even een beetje een kans geven met al die spellenbeurzen daar in Brabant?
Ja, dat kan. Maar ja, Brabant is toch wel de spellenprovincie van Nederland, denk ik.
Ja, dat blijkt inderdaad wel.
Ja, plus we liggen natuurlijk tegen België aan.
Spellenparade is dus de tweede editie. Kan je uitleggen wat voor soort beurs het precies is?
Ja, het is... Eigenlijk gewoon een familiebeurs. Dus we zijn echt wel gericht op gezinnen en op mensen die eigenlijk nog niet zo bekend zijn in de spellenwereld. We hebben een hoop uitgevers die het leuk vonden om te komen. Het is eigenlijk gewoon de bedoeling dat ook het publiek wat normaal gesproken niet naar zo'n beurs gaat, bij ons voor het eerst eens eventjes komt proeven.
Een soort introductiebeurs dus.
Ja, ja. Ja, onze beurs is gratis. Dus ja, wat dat betreft is het heel laagdrempelig. En kunnen ook mensen die denken van, nou ja, ik weet niet of het wat voor me is. Ja, dan komen ze een kwartiertje en dan zijn ze weer weg. Maar dan hebben ze het wel eventjes gezien. En we hopen natuurlijk dat ze wat langer blijven hangen daardoor. En dat ze dan zeggen van, oh, hey, verrek, er is veel meer dan Monopoly.
Is er dan ook een verschil met wat er bij jullie op tafel ligt dan met bijvoorbeeld een Zuiderspel of een spellenspectakel?
Nee, maar er zijn hier inderdaad genoeg spellenclubs in Tilburg en omgeving. Dus er zullen echt wel ook gewoon een hoop van onze spelers komen. En dus ik denk dat het aanbod een beetje is wat kinderspellen, een beetje instapspellen. En ook een beetje wat lastigere spellen. Het zullen geen hele moeilijke zijn, maar Forest Shuffle bijvoorbeeld. Dat is gewoon echt wel een leuk spel. Daar kunnen ze bij ons ook gewoon flink veel plezier aan beleven op de spellenavonden. Dus zulke soort spelletjes zijn er ook. Van de club hebben we uit ook gewoon spellen mee, wat in onze collectie zit. En we dus organiseren het met 3 spellenclubs. En we nemen eigenlijk allemaal een stukje collectie mee, zodat ook mensen die komen die zeggen van we willen eigenlijk wel eens een keer bij jullie komen kijken. Of kijken wat er nog meer is te vinden. Dus een beetje kunnen zien van dit is dan een beetje hun opzet. Dat is een beetje hun opzet. Dan komen we eens een keer bij die spellenavond kijken.
Maar uiteindelijk dus voor ieder wat wils.
Ja, zeker.
Nou, je stipte het al even aan. De beurs wordt dus georganiseerd vanuit 3 spellenclubs. Ik heb het idee dat jullie daarmee redelijk uniek zijn, of niet?
Ja, ik denk het wel. Ik denk het wel.
Hoe is dat zo ontstaan?
het grappige is dat er zat hier in Tilburg zat er 1 spellenclub toen wij begonnen, 1 jaar of 10 geleden. En wij zijn toen in België naar een paar spellenavonden geweest. Waar we eigenlijk gezien hebben van, maar dit is zo leuk. Er worden spellen uitgelegd en de mensen zitten daar zo gezellig te spelen. Dat willen wij in Tilburg ook gaan doen. Dus dat zijn we gaan opzetten. En op het moment dat wij een beetje live gingen, kwamen we bij de spellenwinkel hier in Tilburg. En die zei van, ik weet niet of daar allemaal plek voor is, want er is nog iemand die een spellenclub aan het opzetten is. Dus zodoende hebben we een beetje contact gezocht en zijn we eigenlijk een beetje gaan afstemmen van welke avonden heb jij, welke avonden hebben wij. En de contact is altijd heel goed, we komen ook bij elkaar op de spellenavonden. En toen is een jaar of wat geleden mochten we in de Lokhal, wilden ze iets doen met spellen. Dus toen hebben we eigenlijk ook een eerste opzetje van wat het nu is, maar dan een heel andere vorm. Hebben we ook een soort beursje gedraaid met een tweedehandsmarktje. En toen hadden we zoiets van, eigenlijk is het zonde dat dat stopgezet is. Ja, toen kwam corona er natuurlijk tussendoor. Dus dat is gewoon eigenlijk een beetje doodgebloed. En toen hadden we zoiets van, nou gaan we gewoon eens doorpakken. We gaan echt eens eventjes echt iets neerzetten. Dus we zijn met z'n allen eigenlijk aan tafel gaan zitten. En we zijn eens gaan kijken wat iedereen ervan vond en wat de opties waren.
Hoe kan het dan dat je met 3 verschillende clubs dan zoiets kan organiseren?
Ja, iedereen heeft zijn eigen expertise en zijn eigen enthousiasme en dingen. Dus dan komt dat vanzelf.
Het is dus de 2e keer. Hoe ging het vorige keer?
Ja, vorig jaar hadden we zoiets van, hoe gaan we het eens aanpakken? Wat willen we? Hoe groot willen we denken? Wat is haalbaar aan bezoekers om te halen? Wat kun je uitgeven? Wat wil je uitgeven? En toen waren we eigenlijk een beetje in gesprekken aan het zoeken. En toen was er een locatie die zei van, jullie mogen bij ons voor niks of voor €50. Nou, het was in ieder geval dat we zeiden van, dat kunnen we echt wel proberen. Dus toen hebben we in een maand tijd eigenlijk de beurs opgezet. Zo van, laten we maar kijken waar het schip strandt. Als we nu gewoon in een maand tijd bezoekers krijgen, dan ben ik heel benieuwd wat het dan wordt als we daar echt gewoon heel veel tijd en moeite in gaan steken. Nou, toen hadden we 400 man. En was eigenlijk best aardig.
Voor de eerste beurs, best aardig.
Ja, we waren er ook heel blij mee. En dat was ook inderdaad ook gewoon aanloop vanuit de wijk, maar ook gewoon heel veel spelers van de clubs, maar ook mensen die van iets verder weg kwamen. Dus dat smaakte wel naar meer. En we hebben daar ook wel dingen van geleerd. We mochten daar, de horeca was daar wel geregeld, maar we mochten bijvoorbeeld niet verkopen, want het was een buurthuis. En hadden we zoiets van, dan is dit als locatie voor ons minder geschikt. We gaan op zoek naar iets anders. En toen zijn we bij Boerke Mutsaars uitgekomen. Die zit natuurlijk qua locatie ook ideaal aan het spoor. Parkeerplaats voor de deur, parkeerplaats bij het spoor. Langs het fietspad wat centraal loopt door Tilburg heen. Dus mooiere locatie kun je denk ik op dit moment niet hebben voor het formaat wat wij nu een beetje verwachten neer te zetten. Dus het loopt alleen maar eigenlijk zoals dat we het liefst zien.
Zijn er nog speciale acties?
Nou ja, niet echt acties, maar we hebben wel Pakje voor de Sint heet dat. Dat hebben we uitgenodigd. Dat is een organisatie hier in Tilburg die eigenlijk zorgt dat kinderen die geen Sinterklaas kunnen vieren, toch een cadeautje kunnen krijgen. En die zijn heel erg blij met spellen, maar ook met puzzels en boeken en dat soort dingen. Dus die hebben we gewoon een plek gegeven op de beurs, zodat mensen hun oude spellen die ze niet meer spelen daarin kunnen leveren. Dus mochten er mensen zijn die nog wat hebben liggen, dan wil ik graag de oproep doen om daar even aan te denken. Spellen voor tot 12 jaar en dan ze moeten wel in het Nederlands zijn. En dat zijn eigenlijk de enige twee regels die er zijn. En compleet natuurlijk.
Ja, nog één keer, waar en wanneer is het?
Het is 14 april in Tilburg bij Boerke Mutsaars.
Nicky Verlaan van de organisatie van Spellenbergaren, dankjewel.
Ja, geen dank.
Elke aflevering van Spel op tafel komen wat spellen aan de orde die onlangs zijn binnengekomen. Een paar keer zijn gespeeld en ze zijn zeker het bespreken waard. Oftewel, wat ligt er nu op de deurmat?
Tijd voor een nieuwe review. Tijd om een spel te bekijken met Karsten, onze gastreviewer. Vorige keer had hij al een tipje van de sluier opgelicht. Het wordt Cubitos, in het Nederlands uitgegeven door White Goblin Games. Karsten, goeiedag.
Goeiedag.
Cubitos dus. Waar gaat het spel om?
Nou, bij Cubitos is het een racespel. En de bedoeling is dat jij door goede dobbelstenen in te kopen, tactisch slim in te kopen. En ja, heb jij het nodige geluk en heb je een mooi motortje opgebouwd aan dobbelstenen, dan ben jij de winnaar van Cubitos.
Dit klinkt als een roll and move. Wordt door veel spelers een beetje verfoeid. Maar is dat ook zo? Is het echt een roll and move?
Ja, het komt daar wel op neer. Je hebt wel nog inderdaad aan die tactiek van al die verschillende soorten dobbelstenen die je nog aan jouw hand zeg maar kan toevoegen. En ik hoor inderdaad wel vaker dat het een beetje verfoeid wordt. Maar ja, ik vind het juist echt prachtig. Voor mijn gevoel heb ik hier veel meer invloed op dan bij menige backbuilder bijvoorbeeld.
Ja, hoe werkt het precies?
Je gaat eerst dobbelstenen selecteren. Een negental dobbelstenen. Ze zijn gelukkig wel iets kleiner dan het standaard maatje dobbelsteen. Die ga je dan gooien. En de positieve resultaten die je hebt gegooid uit die 9 leg je op de actiefase. En dan moet je keuzes gaan maken. Ga je met die dobbelstenen die positief gerold waren, ga je daarmee acties uitvoeren? Of ga je toch nog een beetje push your luck gebruiken? En ga je met de dobbelstenen die over zijn in je hand nog een keer gooien? Het risico is, als je geen één positief resultaat gooit, dat je dan af bent. Je krijgt dan wel nog op een soort troostspoor een extra supporter. Maar als je naar de actiefase gaat, ja, dan ga je echt in actie komen. Je gaat dan stappen zetten over het parcours om dus zo ver mogelijk en zo snel mogelijk rond te gaan. En je kan het geld gaan uitgeven. En met dat geld kan je 8 verschillende kleuren dobbelstenen kopen. En die dobbelstenen geven weer extra krachten om over de baan heen te gaan rennen.
Ja, hoe verschillend zijn die dobbelstenen?
Die zijn wel behoorlijk verschillend. Het ligt eraan ook per dobbelsteen hoeveel positieve resultaten op een dobbelsteen staat. Zo heb je bijvoorbeeld een groene dobbelsteen, daar zijn 3 kanten van bedrukt. Maar de paarse dobbelsteen, ja, daar is maar 1 kant van bedrukt. Dus dat verschilt ook nog hoe ver je dat push your luck dan eigenlijk wil pushen inderdaad. Dat is eigenlijk hoe verschillend ze zijn. En dan heb je ook nog bij die 8 verschillende kleuren, heeft elke kleur nog bijpassende kaartjes. En daar zijn ook weer 7 verschillende van. Dus de combinaties zijn eigenlijk eindeloos. En dus ook de herspeelbaarheid is heel hoog.
Nou heb ik de doos hier ook voor me. En het ziet er allemaal een beetje kinderlijk uit. Is het ook een beetje geschikt voor een jonge leeftijd?
Nou, ik vind het wel meevallen. Omdat je kan wel een beetje combinaties maken met bepaalde dobbelstenen. En daardoor worden allebei die dobbelstenen wel veel krachtiger. En of wat jongere kinderen dat snel doorzien, dat weet ik niet per se. En ja, het kan ook soms wel wat frustrerend zijn als je net die ene dobbelsteen nog even goed wil gooien en dat mislukt. Ik weet niet of elk kind daar per se goed op gaat.
Met andere woorden, het blijft wel een dobbelsteenspel. Dus een geluksfactor blijft altijd meespelen.
Dat is zeker zo. Maar je kan het dus wel wat beïnvloeden. Als jij de wat voorzichtigere dobbelstenen die aan meer kanten bedrukt zijn koopt, dan ja, zal het dus procentueel gezien minder snel fout gaan. En daarin komt voor mij toch dat stukje dat je denkt, ik heb hier meer invloed op dan bij die backbuilder. Want bij zo'n backbuilder heb ik altijd het magische gevoel dat de verkeerde fiches precies naar mijn hand toe trekken en het altijd misgaat. En bij deze krijg je het gevoel dat je meer invloed hebt. En ja, dat geeft mij een prettigere speelbelevenis aan.
Ja, het is natuurlijk ook wel zo dat bepaalde spelers altijd die pech of dat geluk hebben. Hè? Dat is gewoon bij de geboorte meegegeven.
Nou ja, zo, ja, ik denk dat dat is inderdaad ook waar is. Ja, ik ben zo iemand die dan net even die pech steeds pakt. Ja.
Ja. Is het leuk, Bito's?
Ja, ik vind het echt een aanrader. Ik vind het jammer dat hij eigenlijk, wat ik heb gehoord, niet zo heel goed gewaardeerd wordt in Nederland. Want in Amerika is er ook nog een uitbreiding van. Maar ja, die wordt in Nederland volgens mij niet uitgegeven. En nou, die had mij wel als klant erbij gehad als je die in je assortiment had, moet ik zeggen. En misschien door jouw invloed in de podcastwereld wordt er nog iemand geenthousiasmeerd om hem toch uit te brengen. Wie weet.
Nou, wie weet. Ik hoop dat ze meeluisteren bij White Goblin Games. Goed, dat was Cubito's. Heb je nog meer lijstjes, spellen op je lijstje staan om te gaan bekijken?
Nou, ik heb toevallig laatst het spel Magic Maze aangeschaft. En nou, dat lijkt me ook een hele leuke, gezellige partygame. Dus ik dacht misschien zoiets een keer te doen.
Prima. Karsten, dankjewel.
Yes, jij ook bedankt.
Op pad met Spel op tafel.
We hebben de afgelopen weken al behoorlijk wat mensen gesproken die iets nieuws hebben geprobeerd in de Nederlandse bordspellenwereld. Denk aan een museum, een winkel of een beurs. Maar mijn volgende gast had wel een heel opmerkelijk verhaal.
Nou, ik ben Hans, ik ben 36 jaar, ik ben woonachtig in Doetinchem, heb een vrouw, twee kinderen, twee katten. En ja, ik heb twee hobby's. Eén hobby is eigenlijk veel muziek luisteren. En de andere hobby die is wat opvallender en dat zijn bordspellen.
En het verhaal van Hans is, zoals ik al zei, bijzonder. Hij maakte de keuze om zich volledig te richten op die aparte hobby, zoals hij het zelf zegt, die bordspellen.
Nou, ik ben in 2019 ben ik voor mezelf begonnen als online marketeer. Maar daarnaast had ik ook mijn blog al, die ben ik gestart in 2016. En ik had wel geleerd met wat affiliate marketing, hey, daar kun je wel wat geld mee verdienen. En toen ik in 2019 voor mezelf begon, toen dacht ik ook, is goed. Ik ga als online marketeer aan de bak, maar ook spellenwijs wat verder uitwerken om te zien, kan ik daar meer bezoek mee binnenhalen, meer inkomsten mee genereren. Nadat ik merkte toen in 2021 dat en als online marketeer werkzaam zijn en met spellenwijs en een gezin waar je tijd in wil stoppen, die drie ballen hoog houden, was erg lastig. En toen heb ik eigenlijk de keuze gemaakt van er moet er eentje weg. Nou, een gezin kan niet weg natuurlijk. Dus koos ik voor spellenwijs in goed overleg met mijn vrouw om dat gewoon eens te proberen. Kijken wat ik eruit kon halen. Dat was waar ik echt gelukkig van werd, waar ik energie van kreeg.
En zo ontstond dus Hans, de min of meer fulltime spellen content creator. Nou, dat klinkt misschien heel ingewikkeld, maar een content creator is dus in feite iemand die filmpjes, stukjes tekst, podcast maakt, een website bijhoudt, van dat alles. Daar kan je geld mee verdienen dus. En dat was ook het plan van Hans.
Wat ik wilde doen was dat ik eigenlijk gewoon kon gaan rondkomen van spellenwijs. Dus ik wilde gewoon een salaris halen, een volwaardig salaris uit spellenwijs. Dat ik kon bordspellen spelen, erover schrijven, reviews schrijven, tips geven. Maken met strategieën over hoe je een spel kunt winnen. En daarmee kijken van, hey, is daar een volwaardig salaris mee uit te halen?
Even terug naar het begin. We zitten met z'n tweeën in de woonkamer van Hans. Er liggen wat, niet zo heel veel, spellen in de kamer. Die voorliefde voor spellen, die was er al heel lang.
Ik denk dat ik sinds 2010, 2011 ben ik wat actiever ermee geworden. Toen was er een toenmalige vriend van mijn vrouw. En daar spraken wij een keer mee af en we hadden elkaar niet zo vaak gezien. En toen bleek dat hij spelletjesfanaat was. Toen hebben we gedacht van laten we een keer spelletjesdag doen. En toen hebben we daar een spelletjesdag zijn we begonnen. En ja, ik was eigenlijk gelijk verkocht. En misschien was dat, want 2010, 2011, toen kreeg ik ook mijn eerste baan. Ik was dan afgestudeerd. Dus misschien dat het ook wel hielp dat je, je kreeg salaris, zeg maar. Je was geen armoedige student meer. Dus misschien dat je ook makkelijker kon denken van, hey, ik ga eens wat meer dingetjes kopen en wat meer spelen. Ik had toen nog geen kinderen, dus ook wat meer tijd over. Dus misschien dat dat ook het moment was waar alles een beetje samenkwam, dat ik ook gewoon wat meer kon spelen. Toen hebben we ook regelmatig spellen, weekenden georganiseerd. Dat was met z'n vieren, soms met z'n zessen waren. De vrouwen die haakten nog wel eens af. Maar de mannen die bleven gewoon stug doorgaan met spellen spelen. Ondertussen ging ik werken als een online marketeer, maar met als specialisatie in zoekmachine optimalisatie. Dus websites goed vindbaar maken in Google. En ik wilde eigenlijk een soort zijproject van het werk wat ik had. Het makkelijkst was dan beginnen een eigen blog. Omdat ik daarmee kon schrijven, mijn werk kon oefenen, kon uitproberen. Maar door dat te combineren met een hobby, maakte dat het ook leuk om nog te doen in je vrije tijd. En sinds ik dat heb gedaan en merkte van er is nog niet zo heel veel, er zijn niet zo heel veel websites in bordspellenland. Je hebt al heel lang wel Spellengek, een website, bordspelen.nl van Erwin Broens, die is ook al heel lang in de lucht. Maar er waren niet heel veel websites rond die tijd. Dus ik dacht, ik ga eens kijken, weinig concurrentie. En dat is verder gegroeid.
En zo ontstond dus Spellenwijs. Heel voorzichtig, de eerste stapjes. En het werd alleen maar leuker.
Toen weet ik nog dat ik een mailtje kreeg van 99 Games. Van, we hebben een nieuw spel wat uitkomt. Wil je dat reviewen? Laat het weten. En toen dacht ik van, kan ik ook gewoon dan review-exemplaren krijgen? Okay. Ik ben maar een klein blogje wat is begonnen. Maar toch gemaild. En vanaf daar is het een beetje gaan rollen om het wat meer op te pakken. Totdat mijn zoontje werd geboren in 2018. Toen werd het, dat was in de kraamtijd, de eerste 6 maanden, sliep slecht door. Dat was afzien, dus toen is er echt een dip geweest in de contentcreatie op mijn blog. Maar daarna, wat ik zeg, 2019 is het weer begonnen.
Hoe zag je dat zo voor je? Want dan begin je zo'n site en is het gewoon schrijven omdat het leuk is?
Wat ik zelf altijd heel leuk vind aan mijn werk als online marketeer is kijken of dat je een stijgende lijn kan realiseren. Nou, voor heel veel klanten doe je dat natuurlijk omdat je meer geld of omzet wil. En voor mij was het al leuk om gewoon te weten, ik ga ergens over schrijven. Mijn eerste blog ging over tips om Catan te winnen, de strategieën voor Catan. En door daar gewoon een stuk over te schrijven en vervolgens te kijken, hoe wordt dat gevonden in Google, hoeveel bezoekers levert dat op. Zo rolden er nog meer blogs uit over Carcassonne, Ticket to Ride. En dat leverde steeds wel iets meer bezoek op. Toen kwamen lijstjes met gezelschapsspellen voor 2 personen bijvoorbeeld. En toen merkte ik ineens echt van, daar wordt best wel veel naar gezocht in Google. Ik denk dat stijgende lijntje van steeds iets maken waar mensen naar op zoek zijn. En dat ook terugzien, omdat je dus meer bezoekers daar eigenlijk van binnen haalt. En dat jij blijkbaar biedt wat mensen zoeken. Dat is het idee van de website wat het leuk maakt. Iets kunnen delen, iets van meerwaarde kunnen zijn voor anderen. En goed dat ik het kan combineren met iets anders wat ik heel leuk vind. Namelijk gewoon het spelen van spellen zelf. Ja, dat is natuurlijk super fijn om te doen.
Wat heeft dan uiteindelijk het duwtje gegeven van, hier zou ik wel iets meer mee willen?
Dat zit hem meer in mijn kinderen, denk ik. Want toen ik mijn zoontje kreeg, toen was het nog ongeveer 1,5 jaar, denk ik, voordat mijn dochtertje naar school zou gaan. En ik begon mij steeds meer te beseffen van, dadelijk gaat ze gewoon naar school, weet je wel. En dan zie ik er dadelijk heel weinig en mijn zoontje dadelijk ook heel weinig. Want het gaat eigenlijk, voor mijn gevoel ging het heel snel. Mijn dochtertje was al bijna naar school. Ja, dan is ze heel veel van de tijd is ze er al niet. Daarmee wilde ik voor mezelf beginnen. En ik wilde voor mezelf beginnen omdat ik daarmee flexibiliteit zou kunnen krijgen. Dat ik meer tijd met mijn kinderen ook door kan brengen. Dus ik kan zelf wat meer mijn tijd indelen. Van ik werk bijvoorbeeld 's avonds, dan ben ik er overdag voor de kinderen. En vanuit het gegeven, ik ga daar voor mezelf beginnen, was het van ik kan doen wat ik nu al doe, namelijk het online marketeerschap. En ik kan natuurlijk gewoon eens verder met Spellenwijs om dat uit te bouwen. Ik had inmiddels ontdekt dat je via bol.com, toen was het volgens mij zelfs alleen nog maar bol.com en wat advertenties via Google, dat je daar ook wat geld mee kon verdienen. Dus ik dacht wel van, als ik daar ook wat uit kan halen, schrijven, dat kun je overal doen. Dat hoef je niet per se voor op een kantoor te zitten. Dat kun je hier in de achtertuin doen. Dat kun je ergens in een cafeetje doen, bij wijze van gewoon lekker zitten en pennen maar. Dus het was denk ik vooral de flexibiliteit die ik wilde voor de kinderen. Dat in ieder geval mijn ZZP'erschap is ontstaan. En dat ik daar vanuit meer voorspellenwijs koos, dat is uiteindelijk gewoon geweest. ja, dat, zowel ik als mijn vrouw, we merkten gewoon, jij wordt veel gelukkiger van dat doen dan ja, de werkzaamheden als online marketeer. En daarmee is inderdaad gewoon, dat was hetgeen waar ik voor moest kiezen. Ik koos ervoor om Lemons Marketing, dat was mijn bedrijf, om dat on hold te zetten en volledig voorspellenwijs te gaan, omdat daar mijn geluk zat. Wel wat minder verdiensten, maar wel het geluk.
Oké, dan heb je dus de keuze gemaakt. Je staat klaar voor die grote sprong. Wat komt er dan allemaal kijken om die content creator te worden?
Nou ja, het voordeel was dat mijn website was er al. Ik heb hem wel, volgens mij toen ik net begonnen ben, mijn broer is mijn persoonlijke webbouwer. Ik heb toen wel een iets moderner sausje erop laten zetten door hem dan dat het nu is. En het is misschien nu alweer outdated. Het is een relatief witte website met alleen een bruine balk en veel meer heeft het niet. Maar ja, die website, dat design was er volgens mij al. Dus ik heb daar heb ik niet zoveel aan hoeven doen. De website was er al, de hosting, alles was eigenlijk al geregeld. Dus voor mij was het vooral het idee van ik moet content gaan creëren om meer bezoekers te genereren en interessant te worden voor adverteerders. En dan was het vooral wat voor soorten content ga je maken. Dat was meer mijn plan. Nou, wat ik zei, het eerste jaar zat hem dat in reviews en het tweede jaar zat het meer in de lijstjes om daar, ja, toch even wat vaart achter de bezoekersaantallen te zetten. Maar echt een plan. Ik zou liegen, denk ik, als ik zeg dat ik een plan had.
Waar wilde je je inkomsten vandaan halen?
De inkomsten die wilde ik echt uit advertentieinkomsten halen. En ik heb, ja, als ik advertentieinkomsten opdeel, dan heb je eigenlijk affiliate inkomsten. Dan moet je denken aan iemand klikt via een linkje op mijn website naar een specifieke webshop. Nou ja, dat kan een gigant als Bol zijn, maar ook bijvoorbeeld een spellenwinkel.nl, gewoon een speciaalzaak. En als iemand daar dan binnen zoveel tijd iets koopt, dan krijg ik daar een commissie voor, een vergoeding. Dat is een deel van het inkomen. Dan heb je ook nog de directe advertenties die je bijvoorbeeld met uitgevers kunt hebben. Die heb ik nu niet meer lopen. En je hebt advertenties, dat zijn eigenlijk gewoon de blokken op je website, ja, waar van alles kan worden ingeladen en die weergave. En soms levert dat een klik op, levert uiteindelijk ook weer geld op. Dat is eigenlijk waar mijn inkomsten vandaan kwamen, of komen nog steeds. Maar dat was het doel waar ik de inkomsten uit wilde halen.
Leverde dat op?
Ja, ik denk dat ik gewoon het makkelijkste kan zeggen dat op jaarbasis zal spellenwijs ongeveer zo'n 15.000 euro opleveren.
Dat is toch niet verkeerd op zich?
Nee, maar als je het ja, als je een volwaardig salaris zoekt, dan is dat het ook weer niet. Het is natuurlijk wel het fijne vind ik wel aan spellenwijs. De website staat, alles wat geld oplevert, dat staat. Als ik nou bijvoorbeeld gewoon even arbeidsongeschikt word of ziek word, die inkomsten lopen voor een bepaalde periode gewoon door. En zelf verwacht ik eigenlijk gewoon voor een x-aantal jaar, zeker wel. Je wil uiteindelijk wel de content vers houden, anders dan ebt het bezoek wel weg. Maar ik op langere termijn levert het wel weer een, ja, levert het bewijzen van wel. Stel, na 4 jaar zou je bewijzen van misschien 50.000 euro hebben. Terwijl, als ik er nu niks meer voor doe, dan zou dat het nog steeds opleveren. Dus het was ook een soort idee van, kan ik er misschien een passief inkomen uithalen?
Een lucratieve hobby.
Ja, een beetje wel. Want ik wilde de tijd die ik ergens in stopte, het is wel, ja. Ik heb het idee, ik heb heel veel mensen gesproken in de bordspellenwereld. En heel veel mensen zijn echt gewoon gepassioneerde fanatiekelingen. En dat ben ik zelf ook. Heel veel mensen hoeven er geen winst van te maken. Die willen dat het leuk is. En dat is het belangrijkste voor die mensen. En dat waardeer ik altijd enorm. Ik heb altijd het idee dat ik een beetje een eenzame wolf ben in die wereld. Juist omdat, ja, ik ben ook gepassioneerd. Maar ik wil juist ook gewoon een inkomen eruit halen, maar mede omdat ik me ook gewoon in die zin verantwoord voel om dat voor mijn gezin wel te doen. Ik bedoel, ik kan wel iets leuks gaan blijven doen, maar je wil uiteindelijk ook gewoon geld verdienen.
Maar een enorm inkomen kan je die 15.000 euro per jaar nou ook weer niet noemen. De vrouw van Hans had gelukkig een stabiel inkomen, maar toch. En dus moest Hans op een gegeven moment de conclusie gaan trekken
dit wordt hem niet.
Volgens mij is begin 2023 de knoop doorgehakt. Toen was het afgelopen jaar, dus wat was dat, 2022 ervoor. Nou, dat was helder, wat is er ongeveer binnengekomen? En wat verwacht ik dan nog echt aan groei op een korte termijn te realiseren? Het zou nog altijd kunnen dat er nog meer uit te halen is. Maar wat ik zeg, met een volwaardig salaris... Ja, dan wil je
gaat er geen 20.000, 30.000 euro per jaar mee halen.
Misschien dat je die 20 aantikt, maar ik denk 30 met hetgeen wat ik doe. Misschien zou ik video er nog bij kunnen doen om nog meer te maken. Ik heb niet een speciaal ingerichte bordspellenkamer waar bij wijze van altijd een camera klaar staat en je ding kunt doen. Ik moet altijd dingen opbouwen, dus dat kost ik weer heel veel tijd. Dus voor het gegeven, voor het geschrift, dat is natuurlijk het is gewoon een blog. Het is voor het geschrift heb ik wel het idee dat als er nog veel meer groei inzet, dan zou die 20k misschien lukken. Maar heel veel hoger wordt het denk ik niet. En nou, dat besefte ik mij toen ook, waarbij ik eigenlijk zoiets had van ja, ik wil er wel mee door blijven gaan. Want ik vind het nog steeds leuk. Twee, het levert nog steeds wat op. En drie, je weet nooit wat de markt misschien toch nog een keer brengt. Dus hè. Maar wel in mindere mate. Dus dat was denk ik begin vorig jaar, begin 2023, dat het ja, samen met mijn vrouw eigenlijk gewoon besloot van ja, we moeten toch weer een andere koers gaan varen voor mij in ieder geval.
Is het mislukt?
Nee. Het is wel iets wat ik wilde halen, heb ik niet gehaald. Daar heb ik best wel wat last van gehad. Toch een beetje van, ja, je zet een stip op de horizon waar je naartoe wil. En voor je gevoel ben je daar niet gekomen. Maar ja, je hebt wel een enorme afstand in die richting nog steeds afgelegd. En de periode was nog steeds leuk. Want ik kon me gewoon bezighouden met mijn hobby. En in die periode heb ik nog altijd gewoon de flexibiliteit gehad om er altijd voor mijn kinderen te zijn. In corona was dat bijvoorbeeld ook. Corona brak uit. Heel veel mensen moesten thuis werken en zaten met de handen in de haar voor de opvang. Maar omdat zowel mijn vrouw, die werkte ook voor zichzelf, maar 3 dagen... En ik was dusdanig flexibel dat wij hadden zoiets van, oh ja, oké, kinderen zijn thuis, ja, geen probleem, dan lossen we het wel op. Ik kan mijn kinderen bij wijze van elke dag uit school halen, of heb ik gekund, dat gaat nu niet meer. Maar ik kon er gewoon eigenlijk altijd voor ze zijn. Was er een uitje op school en ze hadden ouders nodig, ik meld me wel aan, ik kon mee. Maar ook om dat gewoon voor hun te doen. En het gegeven dat ik dat al heb kunnen doen in hun jonge jaren, dus dat ik er gewoon kon zijn als vader. Dat was een van de belangrijke doelen die is gelukt. En ik heb plezier gehad. Plus, er is nog steeds gewoon een resultaat gerealiseerd. Waar ik nog steeds blij mee ben. Het is niet wat ik destijds had gehoopt. Maar ik denk nog steeds dat het... ik wil mezelf niet op de borst kloppen, maar in zekere zin ben ik er toch trots op dat ik het heb gedaan. En nou ja, dat er nog steeds iets staat wat nog steeds verder zal groeien, alleen niet zo hard.
Maar je hebt het natuurlijk wel even geëvalueerd. En kan je de vinger opleggen waarom het uiteindelijk niet gelukt is? Waar ligt het aan?
Misschien tweeledig. Ik denk enerzijds doordat de bordspellenbranche te niche is, toch te klein. Als je, denk ik, meer inkomsten wil halen uit advertentie, uit een advertentiemodel, heb je gewoon meer volume nodig. En ook al ontdek ik bijna iedere dag nog steeds nieuwe ideeën, waar kan ik over schrijven. Het aantal nieuwe bezoekers wat dat oplevert is ja, relatief klein eigenlijk. Dus heel veel groeieringsruimte zit er niet in. Er zijn geen echte mogelijkheden meer om flinke slagen daarin te maken. En ik denk dat een reden is. En ik denk dat de bordspellenbranche aan zich misschien in Nederland nog niet zo volwassen is. Al vind ik nog steeds, ja, dat klinkt misschien wel denigerend. Dat is ook niet wat ik wil. Maar het lijkt toch nog niet zo volgroeid of zo. Dus je hebt
niet commercieel genoeg?
Ja, misschien is dat het wel, want... Het product laten maken van een bordspel kost gewoon heel veel geld. Zeker als je ook bedenkt dat daar een idee aan vooraf is gegaan. Dat wordt uitgewerkt, dat wordt geplaytest. Er moet een designer worden ingehuurd, er moeten dingen worden gefabriceerd. Heel veel auteurs, ja, die verdienen er bijna geen boterham aan. Behalve als je gewoon heel succesvol bent en meerdere titels hebt. Nou, zullen uitgevers, de meeste uitgevers wel hun... hun bedrijfsvoering op de rit hebben, commercieel gezien wel goed zitten. Maar er is eigenlijk nooit heel veel ruimte om met advertentiebudgetten om daarmee te werken. Terwijl als je bijvoorbeeld naar de videogame-industrie kijkt, daar is het heel anders. Daar zijn hele hoge budgetten die bij wijze van over het internet worden heen gegooid. En als je in zo'n branche zat, Dan was het bijvoorbeeld wellicht anders. Ik heb niet zoveel met videogames. Maar dat bedoel ik meer te zeggen met die bordspellen. Maar ik heb het idee dat de bordspellenmarkt gewoon lekker knus is. Met heel veel mensen die het leuk vinden om samen dingen te doen. En het moet inderdaad het brood nodig opleveren. Maar laten we vooral plezier hebben met z'n allen. Ja, ik weet niet hoe ik dat echt goed kan verwoorden. Vooropgesteld, ik wil echt
te klein,
niet...
te knus.
Ja, ik denk het. En ik wil echt niemand daarover beledigen of zo. Maar dat is een beetje hoe het voor mij voelt. Ik denk wel dat het daar... misschien gewoon in de markt is wat klein, wat knus. Waardoor je bepaalde volumes eigenlijk mist. Ik denk dat daar het knelpunt in zit. Dat je toch wel een beetje een plafond bereikt van commerciële groei.
Zegt Hans Lemmens, de drijvende kracht achter de bordspellenwebsite Spellenwijs die, en dat verandert voorlopig niet, gewoon in de lucht blijft. Met allerlei recensies en spellenlijsten, www.spellenwijs.nl.
De top 50 aller tijden. Meestal flitsend, maar niet bij Spel op Tafel. In één jaar aftellen naar één.
We zitten inmiddels al bijna in april en we zijn nog niet eens op een vijfde. Nou ja, of toch wel van de Spel op Tafel top 50. Ik vraag me af of we dit lijstje met mijn favorieten wel voor het einde van het jaar af gaan krijgen. Ik kan het me eigenlijk haast niet voorstellen.
Dit is de traagste top 50 aller tijden. Met nu...
Nummer 40, Solar Draft.
Solar Draft zal voor veel mensen een vrij onbekend spelletje zijn. Het spel is van Tasty Minstrel Games en ik wil niet de elitaire spellensnop uithangen, maar ik heb het vanuit de Verenigde Staten over laten komen. Het was een duur geintje overigens. In dit drafting spel stel je je eigen zonnestelsel samen. Je begint met de zon en je verzamelt kaarten en daarna bouw je dat zonnestelsel van binnen naar buiten verder uit. Elke planeet heeft een eigen mogelijkheid om punten te scoren. De ene planeet scoort bijvoorbeeld 2 punten voor elke maan die het heeft. En de ander weer 6 punten als het de kleinste is in het zonnestelsel. Het spel heeft dus ook manen die aan planeten kunnen worden toegevoegd. Of kometen die tussen alle planeten doorschieten. De planeten zijn er in 4 categorieën. Blauw, bruin, rood en groen. Degene met de meeste planeten in elke kleur krijgt ook nog een soort meerderheidsbonusje. Solar Draft dwingt je om keuzes te maken. Je kan namelijk maar 5 kaarten op handen hebben. En de planeten moet je plaatsen van binnen naar buiten. En als ze er eenmaal liggen, mag je ze niet meer verplaatsen of weghalen. Als je dus een kaart in handen krijgt met deze planeet scoort 5 punten als het de 5e planeet is. En je zit pas bij planeet 1, dan moet je wel heel lang op handen houden voordat je hem kan gebruiken. En dus komt het wel eens voor dat je echt een kaart moet plaatsen die net niet ideaal is, gewoon omdat je geen plek meer in je handen hebt voor nog een kaart. Je denkt misschien een apart thema, bouw je eigen zonnestelsel, daar kan je vast veel van leren. Nou, dat valt eigenlijk best wel tegen. Ja, het thema past prima hoor, maar heel educatief is het nou ook weer niet. Het neemt niet weg dat het een bijzonder geinig spelletje is. Leuk met 2, met meer ook, maar gezien de lengte, dat is niet zo heel erg lang, werkt het lekker als tussendoortje met 2. Voor als je toch even een uitdaging wilt, maar ook niet al te zwaar aan de slag wilt. Dat is Solar Draft van Tasty Minstrel Games. We vinden het terug op plek 40 van de Spel op Tafel top 50. Tot zover de 28e aflevering van de Spel op Tafel podcast. Volgende week weer een. Dan een uitgebreid gesprek met Björn Bal. Hij is de oprichter van Crowdfinder. Die website bundelt verzoeken om kickstarters en bestelt ze als een winkel. En dat scheelt soms tot 30%.
Zo geven we 30% aan de 40, aan de 20%. Dat verschilt constant. Nou, als een bedrijf bijvoorbeeld maar 10% korting geeft, dan gaan ze van, het is niet voldoende. Dan kan ik maar argumenteren dat het niet voldoende is. Omdat bijvoorbeeld bij andere bedrijven, dat we een mega korting geven, dan kan het ook allemaal aantonen van, ja, maar de andere bedrijf doet dit. Zoveel kortingen, waarom jullie niet? Gaan we meestal op gesprek ingaan om meer kortingen te krijgen.
Björn is overigens doof en daarom klinkt het gesprek misschien wat anders dan anders. Bij het gesprek zat een dove tolk, maar Björn gaf zelf antwoord. Volgende week het complete gesprek. En daarmee zit aflevering 28 van Spel op Tafel erop. En dat weet je misschien niet, maar bij podcasts is het een goed gebruik dat je na aflevering 28 een grote inventarisatie houdt met alle punten die verbeterd moeten worden. Tenminste, dat heb ik vorige week besloten en het is nu afwachten of andere podcasts daarin meegaan. Let maar op, het wordt een groot succes. Goed, en dat is een serieuze vraag. Kijk, wij vinden de podcast geweldig, maar wij hebben geen enkele vorm van bescheidenheid, een gebrek aan zelfkritische houding en zeker geen fatsoenlijk inschattingsvermogen. En dus zou het fijn zijn als jullie eens even laten weten wat voor veranderingen jullie zouden willen zien. Want wat willen jullie meer horen? Waarom willen jullie die van 6 jaar vaker op de podcast horen? Mensen die meehelpen krijgen overigens een gratis abonnement op deze podcast. Ik wist niet eens dat we al momenten hadden, maar goed, dat is weer wat anders. Ik zeg tot volgende week, dan dus bij de nieuwe aflevering van Spel op Tafel. Heb je even niks te doen? Leg dan een spel op tafel. Mijn naam is Dave. Hoi.
Volgende week is er weer een uitzending van Spel op Tafel. Heb je vragen of opmerkingen? Stuur dan een mail naar redactie@speloptafel.nl.
Papa, er ligt een spel op tafel.